Oké. Ik ben dus Jesse Frederik en ik schrijf voor De Correspondent over economie. En dat is eigenlijk mijn excuus om over bijna alles te kunnen schrijven. Want ja, bijna alles gaat een beetje over geld, denk ik, toch? Dus ja, dan nu de lijn in de drie verhalen die ik ga voorlezen voor De Correspondent. En die je kunt vinden op onze site en podcastkanalen. Meestal denk ik niet zo in lijnen. Ik vind dat moeilijk, zo'n lijn. Maar ik zie hier wel waarom ik deze verhalen schreef en dat er een beetje een gemene deler is. Ze gaan namelijk allemaal over onze steeds ingewikkeldere samenleving en over de wildgroei en regels en regelingen en wie eigenlijk gebaat is bij al die complexiteit. Want er zijn mensen die er goed en mensen die er minder goed mee om kunnen gaan. Er zijn winnaars en verliezers. Nou, over complex gesproken, hybride mismatches met CV-BV-structuren. Daar gaat dit verhaal over. Elk jaar stromen er namelijk tientallen miljarden aan Amerikaanse winsten door ons kleine landje. En waarom is dat? Daar gaat dit verhaal dus over. Over hoe Nederland het grootste belastingparadijs werd voor Amerikaanse multinationals. En dat alles geholpen door steeds ingewikkeldere belastingwetgeving. Zo werd Nederland het grootste belastingparadijs voor Amerikaanse multinationals. Het is april 2009 als de kersverse Amerikaanse president Barack Obama aankondigt belastingontwijking te gaan bestrijden. Voor de gelegenheid heeft hij een lijstje opgesteld van notoire belastingparadijzen. Bermuda, de Caymaneilanden, Zwitserland, Singapore, Nederland. Nederland? Dit was geheel onverwacht, zegt staatssecretaris Jan Kees de Jager van het CDA. En volstrekt onterecht, vult minister Wouter Bos van de PvdA hem aan. Nederlandse politici zullen het de jaren daarna keer op keer herhalen. Nederland is geen belastingparadijs. De Tweede Kamer nam er in 2013 zelfs een motie over aan. Stop met die kwalijke kwalificatie. Nederland is slechts een onschuldig tussenstation voor belastingmijdende bedrijven die op weg zijn naar fiscaal zonnigere oorden. Uit maanden onderzoek en inzage in honderden pagina's vertrouwelijke beleidsdocumenten, gespreksnotities en e-mails verkregen middels een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur door mijzelf, Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen en Jan Vlegeert, blijkt iets heel anders. Nederland is voor Amerikaanse bedrijven het grootste belastingparadijs ter wereld. Groter dan de Caymaneilanden, groter dan Zwitserland, zelfs groter dan Bermuda. Wouter Bos en Jan Kees de Jager leken dan wel verbaasd over het lijstje van Obama, maar op hun eigen ministerie was 4 jaar eerder een besluit genomen waardoor Amerikaanse bedrijven over hun buitenlandse winst bijna geen belasting betalen. Over dit besluit zijn nooit Kamervragen gesteld, er kwamen geen interpellaties, er zijn geen spoeddebatten aangevraagd. Het gaat dan ook over het buitenwerking stellen van artikel 24 lid 4 van het Nederlands-Amerikaanse Belastingverdrag. Dat klinkt misschien even belangwekkend als een duif op de dam, maar vergis je niet. Door dit besluit hebben Amerikaanse multinationals honderden miljarden dollars aan belasting kunnen ontlopen. Om te begrijpen hoe het kan dat Nederland zo'n belastingparadijs werd, moet je begrijpen wat Amerikaanse bedrijven hier precies doen. Neem Activision Blizzard, bekend van wereldberoemde games als Call of Duty, World of Warcraft en Guitar Hero. Je zou het misschien niet zeggen, maar deze games worden ontwikkeld in een Rotterdamse kelder op Laak nummer 40. Althans, op papier. In die kelder huist namelijk AdviCV, een bedrijf verantwoordelijk voor het ontwikkelen van alle games van het Amerikaanse bedrijf Activision Blizzard. Bij een CV denken de meeste Nederlanders aan een centrale verwarming. Voor Alexander Hent, belastingdirecteur bij Activision en in een vorig leven bestuurslid bij de Leidse Studentenvereniging voor Fiscalisten, Pecunia non olet, geld stinkt niet, is de CV beter bekend als het commanditaire vennootschap. Dit is een bedrijfsvorm die Amerikaanse bedrijven gebruiken om weinig tot geen belasting te betalen. Dat zit zo. In principe betaal je als bedrijf belasting in het land waar waarde wordt gecreëerd. Dus stel, er wordt een kopietje van Guitar Hero verkocht in Frankrijk. Je zou verwachten dat de opbrengst naar Activision Amerika gaat. Daar zit immers het bedrijf dat het spel heeft gemaakt. Dus daar moet ook de winst vallen. In 2009 heeft Activision echter het intellectueel eigendom, het recht de games te mogen gebruiken, overgebracht naar de Nederlandse kelder van AdviesCV. Zo kan het dat AdviesCV, een bedrijf zonder werknemers en met een directie op Bermuda, tussen 2009 en 2014 maar liefst 4,3 miljard euro aan royalties ontving en 2,3 miljard euro aan winst maakte. Winst waarover Activision wel geteld 0 euro belasting betaalde. Ter vergelijking, een Nederlandse gamemaker betaalt gewoon 25% winstbelasting. Ironisch genoeg streek Activision in de Verenigde Staten in dezelfde periode $141 miljoen aan belastingsubsidies op voor onderzoek en ontwikkeling. Dit kan allemaal omdat de Amerikaanse en Nederlandse belastingdiensten verschillend tegen de CV aankijken. De Nederlandse Belastingdienst zegt de CV is in de Verenigde Staten belastingplichtig. De Amerikaanse Belastingdienst zegt de CV is in Nederland belastingplichtig. Slotsom, het bedrijf zweeft in het fiscaal luchtledige. Het betaalt nergens belasting. Je zou het de konijn-eendconstructie kunnen noemen. De een ziet een eend in dit beroemde plaatje, de ander ziet een konijn. En je raadt het al, de CV is de konijn-eend onder de bedrijfsvormen. Miljarden winsten in een bedrijf zonder werknemers, dat is zelfs voor de Belastingdienst wat te gortig. Je moet dus wel zogenaamde substantie geven aan je bedrijf. Er moet iets gebeuren in Nederland. Onder de CV hangt daarom nog een BV, waarin de internationale verkoop van Activision Games wordt gedaan. 45 mensen zijn bij dat bedrijf werkzaam. De grote vraag is natuurlijk, hoe is de konijneend ooit ontstaan? Welke Nederlandse politici zaten erachter? Hoe kan het dat Nederland een van de grootste belastingparadijzen ter wereld is geworden? Deze geschiedenis begint in 1995, als de Amerikaanse fiscus per ongeluk de konijneend mogelijk maakt door een nieuwe regel in te voeren. Amerikaanse bedrijven kunnen voortaan een hokje aankruisen. Moet mijn Nederlandse dochterbedrijf in Nederland of in de Verenigde Staten worden belast? Als Nederland en de Verenigde Staten in 2002 beginnen te onderhandelen over de aanpassing van hun belastingverdrag, zijn konijneendconstructies net populair aan het worden. Staatssecretaris Wouter Bos vindt dat onwenselijk. Hij ziet dat grote bedrijven op grote schaal belasting kunnen gaan ontwijken. En dus komt op aandringen van Bos een antimisbruikbepaling in het verdrag. De afspraak is simpel. Mogen Nederland en Amerika het niet eens worden over de vraag of een bedrijf een konijn of een eend is, dan kan het bedrijf een forse belastingaanslag tegemoet zien. Exit konijneend dus. Maar dan, in mei 2003, neemt Joop Wijn van het CDA het roer over van Wouter Bos. En die staat er heel anders in. Deze christendemocraat, de grote belofte van de partij, zal dé hoofdrol spelen in het verhaal van hoe Nederland een van de grootste belastingparadijzen ter wereld werd. Het begint al snel na zijn aantreden, als Wijn furoren maakt in Amerikaanse media. In a barnstorming tour of the United States that began Monday, Mr. Wijn, a 35-year-old former venture capital executive at ABN AMRO Holding, has been pitching the new Netherlands tax policy to dozens of American tax lawyers, accountants and corporate tax directors, schrijft de zakenkrant The Wall Street Journal, enthousiast over de kersverse staatssecretaris. Toch lijkt Wijn aanvankelijk niet onder de indruk van een lobby van Amerikaanse belastingadviseurs die smeken de antimisbruikbepaling ongedaan te maken. Het is het betoog van een klein groepje belastingadviseurs met een specifiek belang, schrijft Wijn in een brief aan het Financiële Dagblad. Het verdrag geeft het signaal dat gekunstelde constructies niet op clementie hoeven te rekenen. Wijn begrijpt, net als Bos, donders goed dat het schrappen van de bepaling tot grootschalige belastingontwijking zal leiden. Maar dan komt de U-bocht. Vreemd genoeg vindt Joop Wijn diezelfde gekunstelde constructies in juli 2005 ineens wel kunnen. Om tegemoet te komen aan de kritiek vanuit de belastingadvieswereld wordt voorgesteld om eenzijdig toch Nederlandse fiscale voordelen te geven alsof het belastingverdrag niet bestaat, schrijft de directeur internationale fiscale zaken in een beleidsnotitie. De staatssecretaris besluit de antimisbruikbepaling buiten gebruik te stellen. Diezelfde directeur internationale fiscale zaken waarschuwt achter de schermen al wel voor de gigantische gevolgen van dit besluit. Door dit fiscale voordeel genieten Amerikaanse multinationals een enorm oneigenlijk concurrentievoordeel, schrijft hij. Nederland financiert op deze wijze de overname van zijn eigen bedrijfsleven door het Amerikaanse. Op het Amerikaanse ministerie is men minder sceptisch. We vinden het prima als jullie onze bedrijven een betere behandeling willen geven. Als jullie dat graag willen en niet suggereren dat wij hetzelfde hoeven te doen voor jullie bedrijven, zo schrijft een Amerikaanse ambtenaar bij het Treasury Department aan zijn Nederlandse collega's bij Financiën. Hoe reageert de Tweede Kamer op het besluit van Wijn om van Nederland een belastingparadijs te maken? Het antwoord is simpel: niet. Er komt geen protest uit het parlement, integendeel. Natuurlijk, linkse politici beklagen zich regelmatig over belastingontwijking. Multinationals ontwijken belasting. Het is een schande. Maar hoe dat dan precies gebeurt? Dat bijvoorbeeld artikel 24, lid 4 van het belastingverdrag best belangrijk is, die kennis ontbreekt. Hybride mismatches, belastingverdragen, antimisbruikbepalingen, het is natuurlijk ook geen vakantielectuur. Ik heb ook wel een half uurtje nodig om dit soort constructies uit te leggen, vertelt universitair hoofddocent internationaal belastingrecht Jan Vlegeert. Zo kan Nederland in slechts een paar jaar tijd het belastingparadijs voor Amerikaanse multinationals worden. Op Bermuda betaal je niets en in Nederland doe je dat met een konijneend ook niet. Het grote verschil? Nederland heeft niet de reputatie van een fiscaal piratennest, zoals Bermuda dat wel heeft. En dat is volkomen onterecht. Want er is veel meer onbelaste Amerikaanse winst in Nederland dan op Bermuda blijven hangen. Sinds 2005 is er voor bijna een half biljoen dollar aan Amerikaanse winst in Nederland opgespaard. Door bedrijven als Nike, General Electric, Heinz, Caterpillar, Time Warner, Foot Locker en ga zo maar door. Een half biljoen dollar. Het is onbevattelijk veel geld. Bijna twee keer het volledige Nederlandse overheidsbudget. De American Chamber of Commerce schat zelf dat tenminste 80% van de Amerikaanse investeringen in Nederland via een konijneendconstructie verloopt. Exacte cijfers zijn er dus niet, maar het suggereert in ieder geval dat het overgrote deel van die half biljoen onbelast blijft. Maar het verhaal is nog niet afgelopen. Meer douceurtjes van Wijn aan het Amerikaanse bedrijfsleven volgen. In 2006 schrapt hij nog een belangrijke anti-misbruikbepaling, waardoor de konijneendlening mogelijk wordt. Het buitenland zal daardoor belastinginkomsten mislopen, stelt de directeur-generaal Fiscale Zaken in zijn adviesnota. Maar goed, schrijft hij, Nederland hoeft zich niet op te stellen als de belastinginspecteur van de wereld. Wijn onderstreept de tekst en schrijft in de kantlijn, juist! Het Amerikaanse bedrijfsleven is erg blij met alle hulp van staatssecretaris Wijn. Een jaar na zijn konijneendbesluit ontvangt hij van de American Chamber of Commerce een Investment Award voor zijn buitengewone bijdrage aan het Nederlandse vestigingsklimaat. Bij het grote publiek is de American Chamber of Commerce misschien niet zo bekend, maar de AmCham is een van de grootste lobbyorganen in Den Haag. Op de partijtjes van AmCham wemelt het van de politiek prominenten. Mark Rutte, Jan-Peter Balkenende, Josias van Aartsen, Ivo Opstelten, Sybrand Buma, Wouter Bos en ga zo maar door. Joop Wijn is en blijft ook na zijn politieke carrière een graag geziene gast bij deze festiviteiten. Wijn is erbij op Grand Gala Ball in 2007, het 50th Anniversary Gala Dinner in 2012, de Annual Wine and Cheese Party in 2013, 2014 en 2015. Hij is dan ook bestuurslid bij de American European Community Association, een lobbyclub die een exclusief en vertrouwelijk platform biedt voor internationale dialoog tussen politiek en bedrijfsleven. Zijn levenspartner, Patrick Mikkelsen, wordt in augustus 2012 bovendien directeur bij de AmCham. Niet alleen met de politiek, ook met het ambtenarenapparaat heeft de AmCham goed contact. Een ambtenaar op Financiën wint er in een voorbereidende gespreksnotitie uit maart 2014 geen doekjes om. AmCham is een bekende gesprekspartner van Financiën op het fiscale dossier, schrijft hij. Op ambtelijk niveau heeft Financiën goede contacten met de AmCham. Meerdere keren per jaar ontvangt de staatssecretaris van Financiën, of het nou Wijn of Wiebes is, een delegatie van het Belastingcomité van de AmCham. Daarin zetelen belastingdirecteuren van het Amerikaanse grootbedrijf. Mensen als Arjan van der Linden van General Electric, René den Hartog van Nike en, jawel, Alexander Hent van Activision Blizzard. Het Belastingcomité van de MGM levert gedetailleerd commentaar op de meest obscure fiscale onderwerpen, van informeel kapitaalrulings tot inbound discriminatiebepalingen. Toch kan zelfs de MGM er niets aan doen dat het internationale tij begint te keren. Zowel de OESO, een invloedrijke denktank van rijke landen, als de Europese Commissie zijn projecten begonnen om belastingontwijking tegen te gaan. De konijneend is in het vizier gekomen van beide organisaties. Nederland ligt stevast dwars. Als een Europese werkgroep in 2012 voorstelt de konijneend aan banden te leggen, zegt Nederland geen problemen te hebben met het aanpakken van Europese konijneenden. Maar dit werk uitbreiden naar derde landen, lees de Verenigde Staten, gaat te ver. Maar belastingontwijking verdwijnt niet meer van de politieke agenda. Nederland heeft in de afgelopen jaren terrein moeten inleveren. Alle ogen zijn internationaal gezien op ons gericht en we kunnen op weinig medestanders rekenen, schrijft de Directie Internationale Fiscale Zaken in januari 2015. Het frustreert belastingadviseurs enorm. Ze beklagen zich bij het ministerie over de toon van het debat en de harde en doelgerichte demagogie van sommige Kamerleden en actiegroepen. De staatssecretaris moedigt belastingadviseurs aan in de media feit en fictie te onderscheiden en om tegenwicht te bieden aan het vaak emotionele debat over belastingontwijking. Maar zelfs staatssecretaris Erik Wiebes van de VVD ziet dat niets doen geen optie meer is. Indien Nederland een blokkade op zou werpen bij iedere maatregel die een negatief effect heeft, zou Nederland zichzelf internationaal isoleren, schrijven zijn ambtenaren. Dus, wat nu? Tijdens een overleg op 4 juni 2015 waarschuwen ambtenaren MGM-president Wouter Paardenkoper: jullie geliefde konijneend gaat waarschijnlijk verdwijnen. Wij zijn het ministerie zeer erkentelijk voor de advance warning, schrijft Paardenkoper in een brief aan de staatssecretaris. We willen graag meedenken over volwaardige alternatieven. De MGM adviseert om te rekken. Nu er nog geen redelijk alternatief voor deze structuur beschikbaar is, is het absoluut noodzakelijk dat de Nederlandse regering de opgelegde wijzigingen niet vroegtijdig invoert, schrijft de MGM. Voordat de konijneend verdwijnt, moet er eerst iets nieuws zijn. Een andere constructie om belasting mee te ontwijken. En wat blijkt, Wiebes geeft de grote multinationals hun zin. De Europese Commissie wilde in 2019 al een einde aan de konijneend en Wiebes niet. Nederland zet in op een implementatiedatum van 1 januari 2024, schrijft de staatssecretaris in november 2016 aan de Tweede Kamer. Dit keer komt er wel protest uit de Tweede Kamer. Een motie van SP-Kamerlid Arnold Merkies roept de regering op om gewoon akkoord te gaan met het voorstel van de Europese Commissie, 1 januari 2019. Een Kamermeerderheid neemt die motie aan, maar hoewel zijn eigen partij voorstemt, legt minister Jeroen Dijsselbloem de motie naast zich neer. Hij pleit binnen de Raad voor de Europese ministers van Financiën voor een latere implementatiedatum. Voor onze lange termijn is dat echt nodig, gegeven de impact van deze maatregelen, legt Dijsselbloem uit. De Kamer is not amused. Er volgt nog een motie. Deze keer gaat Dijsselbloem wel overstag. De Europese ministers van Financiën bereiken een compromis. In 2020 moet de konijneend dood. Waarom doen we dit? Waarom wil Nederland zo graag Amerikaanse bedrijven bevoordelen? Het antwoord is steeds opnieuw banen. In een vertrouwelijk onderzoek van het ministerie van Financiën naar de gevolgen van het verdwijnen van de konijneenstructuur schat het ministerie van Financiën dat Amerikaanse bedrijven met zo'n structuur ongeveer 77.600 werknemers in Nederland in dienst hebben. Ongeveer de helft daarvan werkt op mobiele functies. Dat zijn banen op bijvoorbeeld internationale hoofdkantoren of verkoopafdelingen. Die banen kunnen zich makkelijk verplaatsen en zullen daarom waarschijnlijk verdwijnen. Tijdelijk, want het ministerie verwacht dat op de lange termijn de werkloosheid weer terugloopt doordat de arbeidsmarkt zich aanpast. Enkele tienduizenden banen dus. Daar doen we het allemaal voor. Dat is de reden dat Nederland een van de grootste belastingparadijzen ter wereld is. Het is niet weinig, maar weegt het op tegen de honderden miljarden aan gemiste belastinginkomsten in andere landen. En belangrijker nog, willen we zo wel ons geld verdienen. Tijdens mijn onderzoek is me één ding heel duidelijk geworden. ingewikkelde fiscale constructies die de meeste Nederlanders verwerpelijk zullen vinden, genieten in de wereld van fiscalisten nog ruime steun. Als wij het niet doen, doet Bermuda het wel, hoor je dan. En op Bermuda zeggen ze vermoedelijk hetzelfde over Nederland. Op een gegeven moment verzucht een ambtenaar zich in de WOP-documenten over de moeizame gesprekken met de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. De regering moet belastingbeleid maken met oog voor de samenleving als geheel, probeert hij uit te leggen aan de lobbyclub. Bij overleg met de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs blijkt dit nogal eens op onbegrip te stuiten. Het goede nieuws: er is eindelijk een maatschappelijk debat over belastingontwijking op gang gekomen. En dat houdt niet meer op. Er zijn kamerdebatten over belastingrulings, over informeel kapitaalstortingen, over obscure aftrekposten. En dat was tot een paar jaar geleden ondenkbaar. Besluiten die eens in het duister plaatsvonden, staan nu in de schijnwerper. Laten we hopen dat ze daar nog lang blijven. Dan moet ik nog zeggen, Joop Wijn heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar. Alexander Hent ook niet, MCHM niet. Het ministerie van Financiën die wenste ook niet inhoudelijk te reageren. En Wouter Bos die zei desgevraagd zich helemaal niks te herinneren van het verdrag. Dank voor het luisteren. Je kunt het ook lezen of je kunt mijn andere verhalen lezen. Die zijn ook leuk, hoop ik. En dat kan op decorrespondent.nl/Jesse Frederik. Je kunt op die website ook lid worden van De Correspondent. Schappelijk geprijsd, 7 euro per maand, 70 euro per jaar. Ik zou dat gewoon doen. Dankjewel.